Zijn eigenlijk, na de rechtbanken zijn we eigenlijk een tijdje bezig geweest van goed, hè, wat is nou eigenlijk het jaarthema? We hebben het nog niet helemaal echt onder woorden vastgezet. Maar we hebben wel gezegd van nou, hè, we willen leven in vrijheid. Daar komt ook wel op neer. We zien al meer dat we herstel hebben, herstel krijgen. Die rechtbanken hebben ons ook echt vrijgezet. En daarom is het ook mooi om dan uit te spreken, wij leven in vrijheid. En als je het uitspreekt, dan zeg je dus eigenlijk, woorden hebben kracht. En daar moest ik aan denken toen ik deze overdenking mocht maken. En ja, dan ga je denken, van goed, waar zal ik het over hebben? Woorden hebben kracht. Ik kan het niet precies uitleggen hoe zich dat dan in mijn brein afspeelt. Maar dan gaan er allemaal radertjes lopen, ga ik erover nadenken. En dan komt er op een gegeven moment een bepaalde lijn uit. En dan ga ik schrijven en dan komt er van alles uit. En ik kan ook misschien, zegt u wel, van woorden hebben kracht. Hè? Wat bedoel je daar precies mee? Ik kan me eigenlijk niet zo heel goed wat bij voorstellen. En dan denk ik altijd van als je bijvoorbeeld vroeger gepest bent, dan weet je wel degelijk dat woorden kracht hebben. Vroeger zei ze altijd, schelden doet geen pijn. Ik weet niet, heel vroeger zeiden ze dat. Tegenwoordig zijn ze er inmiddels wel op teruggekomen. Maar toen ik klein was, schelden doet geen pijn. Als je was uitgescholden of zo, niet zo aanstellen, schelden doet geen pijn. Inmiddels weten we wel beter. Want schelden, pesten, heeft wel degelijk gewoon gevolgen. Als je wordt gepest, dan maak je een stresshormoon aan. En dat heeft dan echt invloed op je leven. Als je gepest bent, dan weet je waarschijnlijk dat als je wakker wordt, dan zie je al op tegen de dag dat je naar school moet, om de pesters weer te ontmoeten. Als je in school zit, dan ben je misschien bang voor de schoolbel, omdat je eruit moet naar het fietsenhok waar de pesters staan. Degenen die dat hebben meegemaakt, die kunnen zelfs op latere leeftijd daar nog last van hebben. Om maar te zeggen dat schelden geen pijn doet. En als je gepest bent, dan kun je eigenlijk drie soorten houdingen gaan vertonen. Dat noemen ze in het Engels de drie F's. Fight, flight or freeze. Vechten, vluchten of bevriezen. Dat zijn eigenlijk de drie basishoudingen die je kunt aannemen als zoiets met je gebeurt. En het leuke, als je hier gaat staan, dan ga je soms ook wat van jezelf delen. Dan mag ik ook wat van jezelf vertellen. Als je mij ziet staan, dan denk je misschien van, die is vroeger helemaal niet gepest. Hè? Die heeft de brede schouders, die zal dat wel van zich af hebben kunnen gooien. Maar ik ben op mijn zevende ben ik vanuit Noord-Holland, vanuit Uitgeest, waar ik ben geboren, bij Castricum, ook maar in de buurt, ben ik naar Groningen gekomen. Mijn vader was politie en die kon daar niet hoger op. En die kon hier in Groningen promotie maken. Kon die op een gegeven moment stappen gaan maken. Dus op mijn 17e werd ik in mijn kraag gepakt en ging ik als klein jongetje naar Groningen. Naar Grunning, waar ze dan toch heel anders praten. Want wij praten een beetje zangerig. Zo praten je daar. En als je anders bent in die tijd, dan ben je toch anders is anders. En dan val je dus ten prooi aan de pesters, zoals dat heet. Ik weet niet precies. Ik merk aan mezelf, degenen die gepest zijn, die weten het ook. Je gaat bepaalde dingen ook verdringen. Dus ik weet echt, bepaalde dingen weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel, op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik heb gezegd, tot hier en niet verder. En op dat punt ben ik op vechtsport gegaan en ik heb gewoon gezegd, wat mij is overkomen, dat zal me nooit weer gebeuren. Dus niemand gaat mij meer iets doen. Ik ben naar vechtsport gegaan, bruine band Jitsu gehaald. Op het moment is zo dat niemand mij fysiek meer iets doet, zeg maar. Maar die woorden die je dan over jezelf uitspreekt, die kunnen best wel grote gevolgen hebben. In die tijd ben ik heel hard geworden. Inmiddels, na het krijgen van kinderen en na zoveel jaar, ben ik gelukkig weer wat ontdooid. Maar ik was in die tijd best wel heel hard. Niks deed mij meer iets. Je ging je best wel overal tegen afzetten. Je krijgt een soort tegenreactie. Dus als je het over fight, flight of freeze hebt, ik was de vechter, zeg maar. Ik werd gepest, nooit weer. Ik ging echt in de tegenaanval. En nou, zo kun je reageren, maar je ziet, dat heeft wel gevolgen voor jou. We hebben cleansing stream gedaan, inmiddels heet dat stromen van leven. En dan zit je op de coachtraining en daar oefen je ook op elkaar. En ik heb daar ook op een stoel gezeten en we hebben ook even gezocht van... Goed, die woorden die je over jezelf hebt uitgesproken, van dit zal mij nooit meer gebeuren. Dat heeft je op de een of andere manier wat verhard. Kunnen we daarbij komen? Heeft dat een extra relatie, een extra dimensie die misschien verbroken kan worden? Misschien. En dan merk je dat het heel moeilijk om erbij te komen. Ik heb het echt heel diep weggestopt. En nu is het bij mij niet zo dat ik daar dan nog heel veel last van heb. Maar we merkten tijdens het gebed gewoon, je kon er bijna niet bij komen. En dan zie je gewoon iets van wat vroeger is gebeurd. Dat heeft een enorme... dat heeft gewoon gevolgen voor later, op hoe je bent. En dat hoeft... misschien zeg je wel van, ik ben blij met wat ik mee heb gemaakt. Hè. Dat heeft me gemaakt tot wat ik ben. En ik ben blij met hoe ik ben. Ik ben ook blij met hoe ik ben. Dus wat dat betreft heb ik er geen negatieve gevolgen meer van. Maar het vormt je wel. Anja en ik die hebben in onze vorige gemeente een aantal keren de marriage course gegeven. En een van de dingen die je daar zegt is van voor elk negatief woord wat je tegen je echtgenote zegt, dan moeten 7 positieve woorden tegenover staan om dat weer goed te maken. Dus als jij zegt van je doet het altijd, je begint al meer op je moeder te lijken, dan moet je daar wel weer 7 goede dingen tegenover zetten. Je bent mooi, want anders dan blijft dat doorzingen. En er zijn ook echt wel voorbeeldjes van, er laten ook echt mensen aan het woord. En er was een vrouw op een gegeven moment, die zei in zo'n filmpje van... Ze hadden ruzie en haar man heeft gezegd, je bent een koud, hard wezen. Zegt ze, die woorden die zijn zo binnengekomen. Ze zei, elke keer als ze ruzie hadden of als er wat gebeurde... dan zei ze, dan hoor ik weer die woorden. Je bent koud, je bent hard. En dan zie je hoe die woorden verschrikkelijk binnenkomen... En Als je naar de Bijbel kijkt, dan heeft hij dat ook. Dan ligt hij dat er ook uit. Hè? Dan noemt hij wat de mond uitspreekt. Dat noemt hij vaak de tong. En zo staat hij bijvoorbeeld in Spreuken 18, vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. En Spreuken 15, vers 4. Er staat in de... In de BGT, ik weet niet welke vertaling. Vriendelijke woorden geven mensen kracht om te leven. Maar boze woorden maken mensen kapot. Het dood en leven zijn in de macht van de tong. Dat is nogal wat. Als je dan naar Jezus kijkt, toen hij voor het gerecht stond. Wat weten de woorden? Die riepen, kruisigt hem. Dat waren de veroordelende woorden waardoor Jezus aan het kruis ging. En toen hij zelf aan het kruis hing, toen sprak hij helende woorden. Het is volbracht. We komen eigenlijk vanuit die tijd. Jacobus 3, vers 1 tot 10. Een iets langer stukje. Wil ik nog met jullie lezen. Daar staat, u moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, dan is hij een volmaakt man. Bij machten om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, we leggen de paarden een bit in de mond, omdat ze ons zouden gehoorzamen. Wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer in verhouding. Waardoor de stuurman ook maar kiest... waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam... En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd. En is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloekingen voort. En zegen en vloek kun je voortbrengen met woorden. Het uitspreken van woorden is minder, het Engelse woord harmless, is minder erg dan je soms denkt. Als je tenminste slechte woorden uitspreekt. Maar wij zijn geroepen tot goede woorden te roepen. Als je in 1 Petrus 3 kijkt, vers 9 tot 10. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster. Maar zegen daartegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Dus je bent geroepen om te zegenen. Omdat u zegen zult beërven. Dus niet alleen dat je dus zegen uitspreekt, maar je ontvangt ook weer zegen. Wat je uitspreekt, ontvang je. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Dus dat je woorden zegen en vloek kunnen uitspreken, en daar is de Bijbel heel duidelijk over. En nou, misschien denk je wel van, hoe werkt dat dan? En wij in onze tijd zijn er niet heel erg meer mee bezig. Maar als je dan de Bijbel leest en je pakt het verhaal van Biliam. Ik weet niet of je het verhaal van Biliam kent. Dat is het volk van Israël, ik heb er wel eens over gepreekt. Die trok door de woestijn. Die kwam bij het beloofde land aan. Zond verspieders het land in. Nou, die verspieders zagen reuzen, die zagen allemaal enge dingen, twee niet. En toen werd het volk gestraft en ze moesten weer de woestijn in. En ze zijn 40 jaar in de woestijn geweest. En zijn toen naar beneden gegaan en ze hebben wat omzwervingen gemaakt en zijn omhoog gegaan. En toen, op een gegeven moment kwamen ze in het land van de Moabieten. En de Moabieten, dat was eigenlijk een volk. Nou, als je hier Israël hebt, dan heb je hier zeg maar het water liggen. En dan aan die kant daar ligt een Syrië. En daar staat het volk van de Moabieten. En nou, het volk die trok eigenlijk onder Israël door. En die trok zo door de zee en die ging door de landen heen. En die kwamen bij Moabieten, maar die mensen waren bang. En die hadden zoiets van, nou weet je wat we doen? En wij kennen een Siener en we laten die het volk vervloeken. Dus die gingen naar die Siener toe en die zeggen van, nou we kennen jou, jij kent God. Wil jij het volk voor ons vervloeken? En dan kun je denken van, nou, wat maakt dat nou uit? Weet je wel, iemand die zegt, ja ik vervloek het volk. Lekker belangrijk, God is toch met hun. Maar nou, God denkt daar toch heel anders over. Maar die greep echt in. Woorden hebben kracht. Dus ook in de geestelijke wereld als je iets uitspreekt. Dus als Biliam wel wat uit had gesproken. Als vervloeking tegen het volk. Dan had dat wel degelijk kracht gehad in de geestelijke wereld. Dat wil niet zeggen dat God dan alsnog niet kan winnen. Maar het heeft wel gevolgen dan. De geestelijke wereld werkt anders dan de natuurlijke. Ze staan wel heel erg met elkaar in verbinding. Maar wat in de geestelijke wereld gebeurt, dat heeft wel degelijk zijn uitwerking in de natuurlijke en andersom. En wat in de natuurlijke wereld gebeurt, dat gebeurt ook in de geestelijke. En uitgesproken woorden, die hebben kracht. Ik zeg het wel vaker, de mensen om je heen horen het, maar ook de engelen en de demonen horen het. Als ze worden uitgesproken, dan krijgt het kracht. En ik noem net al pest of schelden. Die woorden die over je zijn uitgesproken. Dat kan in feite al voor je geboorte beginnen. Dat eigenlijk, je kunt er helemaal niks aan doen. Voor je geboorte kan al bijvoorbeeld je ouders kunnen over jou uitspreken. Dat je een ongelukje bent. Of dat je eigenlijk niet gewenst was. Omdat je ouders er al 3 hadden. En nummer 4 kwam per ongeluk. En als dat soort woorden over je worden uitgesproken, dan wordt er geen kwaad mee bedoeld. Je ouders hebben je dan hebben niks echt kwaads over je willen uitspreken. Maar die woorden van je bent een ongelukje, je bent toch niet gewild. Of dat noemen ze dan niet gepland, maar wel gewild. Dan ga je dat een beetje vergoeilijken. Maar het is wel over je uitgesproken. En het is gehoord in de geestelijke wereld. En als die woorden over je zijn uitgesproken en je weet dat, dan is dat goed om daar wel mee te dealen. Want die geestelijke wereld, daarin staat dat vast. Dat je een ongelukje bent. En dat kan je weerhouden. Je kan je leven lang denken van, ja, ik ben niet goed genoeg. Ik had hier eigenlijk niet moeten zijn. Terwijl God zegt, heel anders in zijn woord, die zegt, je moet er wel zijn. Ik heb jou gewild. Ik heb jou voor de grondlegging van de wereld, heb ik jou al gezien. En dus die woorden zijn belangrijk, dat moeten worden uitgesproken. Al die dingen die dan over je worden uitgesproken en het gevoel zijn niet gewenst te zijn, dat kun je dus tegenhouden om in je kracht te komen. En dan, zoals de Psalm 1 zegt, al wat je doet gelukt, dan kan het in je leven zo zijn dat al wat je doet niet gelukt. Dat je dat elke keer tegenaan loopt, van ik kom niet verder. En als je dat in je leven keer op keer meemaakt, van alles wat ik probeer te doen, ik kom niet verder. Ja, dan is daar waarschijnlijk iets wat verbroken moet worden, iets wat er over jou is uitgesproken. En dat noemen we dat noemen wij geestelijke bindingen die er zijn. En die kun je verbreken. En heel vaak zijn dat processen. Hè? Het is niet zo dat als er woorden over je zijn uitgesproken, en dan loop je naar het gebedsteam, die verbreken dat en poep. En dan ga je in je volle kracht en dan ben je er soms helemaal. Nee, als het jarenlang over je is uitgesproken, dan kan het een heel proces zijn om daar weer uit te komen. Het kunnen natuurlijk woorden zijn die je uitspreekt zonder te willen. Maar het kan ook een bepaalde houding zijn. En die houding kan je bijvoorbeeld ook in je opvoeding al meekrijgen. En heel veel dingen die lijken heel onschuldig. Die doe je ook. Sommige dingen zijn, je moet het ook niet veel groter maken dan het is. Maar het heeft wel degelijk gevolgen. En bijvoorbeeld, je kunt altijd het negatieve gaan benoemen. Altijd het negatieve onbewust benoemen, zodat je er wel last van hebt. Dat kan bijvoorbeeld aan het begin van je dag al beginnen. Als de wekker gaat, ik moet weer naar mijn werk toe. De wekker gaat weer, het regent. Vroeger zo'n liedje van, ik heb geen zin om op die koude vloer te staan. Ik weet niet of je die nog kent. Een Nederlands nummer. En als je thuis komt bijvoorbeeld, dan kun je ook eerst het negatieve benoemen van alles wat je ziet, wat de ander niet gedaan heeft. Het zijn verschillende houdingen hoe je thuis komt. En het bepaalt, dan merk je zelf al, het bepaalt de sfeer in huis. En dus, als de sfeer in huis zo is, dan gaan andere dingen ook niet goed. En mensen die zo uit hun bestemming komen, die zorgen met negatieve woorden ervoor dat je ook daarin blijft zitten. En dat is een keuze waarvan je kunt zeggen van goed, ik word daar bewust van dat ik dat ook doe. Ik kom thuis en ik benoem bijvoorbeeld het negatieve en dan is de sfeer best wel lang negatief. Het eerste is altijd even daar bewust van worden, kijken van dat is inderdaad zo. En het tweede is dat je denkt van ik ga eens oefenen om het anders te doen. Ik ga eens een keer thuis komen en dan zeggen wat leuk dat je dat ook gedaan hebt. Of wat mooi dat dat ook is gebeurd. En voor de wetenschap is ook aangetoond dat een vrolijk positief iemand meer kans heeft om bijvoorbeeld te genezen. Als je verwachtingen positief zijn, als je hoofd positief is, dan heeft dat een positieve uitwerking op je lichaam. Mensen die al vanaf dag 1 zeggen van ik heb de strijd verloren, die gaan veel sneller bijvoorbeeld naar het eind toe dan iemand die zegt van ik wil strijden. Of je hebt bijvoorbeeld nog iets, dat hoor je ook al vaker, als je bijvoorbeeld ziek bent, maar je hebt nog iets waar je naartoe leeft. Bijvoorbeeld een bruiloft van je kinderen of een bepaalde gebeurtenis die je wil meenemen. Dan kan je dat echt op de been houden, dan kun je daar naartoe leven. Ik heb ook al verhalen gehoord van mensen die zeiden van er was iemand die 65 was en die ging thuis zitten en die zei van nu ben ik oud. En die was oud. Ik heb van Truus gehoord. En die ging dus even later. Ik weet niet precies hoeveel later, maar die ging toen ook, die kwam ook echt te overlijden. Omdat als je dat over jezelf uitspreekt, ik ben oud, mijn leven is voorbij. Dan zijn dat woorden die uit je mond komen en die hebben wel degelijk effect. Dat is ook vanuit de wetenschap aangetoond. Heel veel dingen zitten in je hoofd. Mijn moeder, die had vroeger een heel goed medicijn. Die had een potje. En er zaten medicijnen in en die hielpen overal tegen. En dat waren van die kleine vitamine C-pilletjes. Maar het maakte niet, als je hoofdpijn had en je nam zo'n pilletje, dan was even later was de hoofdpijn weg. En als je pijn had en je nam zo'n vitamine C-pilletje, dan was de pijn even later weg. En dat zat gewoon in je hoofd, van die kleine vitamine C-pilletjes. Smaakte heerlijk. Ik hoop zo voldoende aangetoond te hebben dat woorden kracht hebben. En ze zetten de natuurlijke en de geestelijke wereld in beweging. En spreek daarom ook naar andere mensen toe positief. En spreek over de gemeente positief. Toen ik zelf jong was, mijn vader was ouderling in een gereformeerde kerk. En die zat met Anja's vader, die ook ouderling was, ook in diezelfde gereformeerde kerk. En toen gebeurde daar iets in de gemeente wat een weerslag had op hun gezondheid. Vooral mijn vader is echt in die periode echt overspannen geweest. En dat namen ze ook wel mee naar huis. Als je overspannen bent, dan kun je ook niet anders. Dan merk je dat ook als kinderen. Maar ik was zelf al wat ouder, maar ik heb een broertje en zusje, die zijn veel, veel jonger dan ik. En die hebben daar best wel negatieve gevoelens aan de kerk aan overgehouden. Anja en ik hebben de afspraak, wij hebben dan de beschikking over een kantoorruimte die geluidsarm is, zeg maar. Er zitten van die strips in. Als er iets in de gemeente gebeurt wat we willen bespreken, dan gaan we daar zitten. En dan doen we die deur dicht en dan horen de kinderen daar niks van. Ons huis is redelijk gehoorig. Dus de kinderen weten ook als die deur dicht zit, dan zijn mijn ouders even aan het vergaderen met z'n tweetjes. Niet dat ze zich daar wat aan aantrekken, want dan gaan ze nog steeds gewoon lekker naar de wc, maar dat is weer wat anders. De positieve woorden uitspreken. Ja, als je zoon te laat voor het eten komt, wat fijn dat je toch nog aanschuift. Als je man de afwasmachine wel heeft uitgeruimd, maar niet heeft ingeruimd. Wat fijn dat je dat hebt gedaan. Zou je dat misschien ook nog even willen doen? Ja, positieve sfeer. Oefen dat. Maak ruimte voor positiviteit in je leven. En ook in positiviteit in je woorden naar de gemeente toe. De gemeente, we hebben net de rechtszaken gehad. De grond is schoon. De gemeente is vrij. De gemeente is goed. Dus spreek dat ook uit. Spreek niet uit van er is lauwheid. Want de gemeente is niet lauw. De gemeente is vurig. Dat er af en toe wat voorkomt, dat is wat anders. Maar het is Gods gemeente. We zijn een vurige gemeente. Spreek woorden van leven. We gaan zo nog kijken naar woorden die over je zijn uitgesproken. Maar het kan ook best zijn dat je hier zit. En als je het dan over pest hebt, of als je het hoort over woorden, dat je denkt, wat heb ik eigenlijk zelf niet gedaan? Misschien ben je zelf wel een pester geweest. Of heb je zelf woorden uitgesproken naar mensen toe waarvan je weet van, daar heb ik hem misschien toch wel mee beschadigd. Ja, wees dan ook lief voor jezelf. Ja, want God die wil je hart. En je mag altijd weer bij hem komen. En God staat klaar om te vergeven. Die wil jou in je vrijheid zetten. En dat wil niet zeggen dat daarmee de natuurlijke weg naar vergeving en natuurlijk het weer goed maken bij mensen, dat het dan allemaal klaar is. Daar moet ook natuurlijk wat plaatsvinden. Maar de geestelijke weg gaat altijd voorop. Je mag het gewoon in de geestelijke wereld vrijzetten. En er moeten woorden van leven worden uitgesproken over je leven. En het kan zijn dus dat er hele verkeerde woorden over je leven zijn uitgesproken. Hoe moet je dat nou precies voorstellen? Ik heb daar een voorbeeldje van bij mij. De Bijbel staat, God is de pottenbakker en wij zijn het leem of de klei. En dit is mooi gemaakt. En God heeft dit gemaakt. God niet, maar de bewijzen van. En die zegt, dit is een vaas. Maar nu staat het in de winkel. En dan zeg je, het is. En dan degene die dat in handen heeft, die zegt, het is een koffiekopje. Ik doe de koffie in, ik drink de koffie uit. Je bent een koffiekopje. En andere mensen die zeggen, koffiekopje. En je komt in de vitrine te staan, iedereen gaat zeggen, je bent een koffiekopje. En dan komt het moment dat je op een gegeven moment gaat zeggen, ik ben een koffiekopje. Dat zijn dan woorden die je dan over jezelf uitneemt. Als dat is gebeurd, dan is het nodig. Dan is daar een binding ontstaan. Want dan is dit een koffiekopje in de geestelijke wereld. Dat is uitgesproken. En hoe belangrijk is het dan dat je gewoon iemand hebt die zegt van, dit is geen koffiekopje. Ik ken de pottenbakker. Ik weet, toen hij dit maakte, toen was het een vaas. Dus je bent een vaas. En dan zeg je van goed, je bent een vaas. En dan verbreek je in de geestelijke woorden, in de geestelijke wereld, de woorden, je bent geen koffiekopje. En dan zet je de vaas weer in zijn vrijheid. Ik had bloemetjes willen meenemen, dat ben ik vergeten. En dan zet je de bloemetjes in en dan zeg je van kijk, deze schitterende vaas die komt tot uiting. Als je er mooie bloemen in zet en dan komt hij weer tot zijn volledige recht. En natuurlijk is dan nog niet alles voorbij. Dus stap 1 is dan te zeggen van goed, je bent een vaas. Maar er zit dan natuurlijk nog, dat is een proces. Want er zit nog steeds bijvoorbeeld, er kan er best wel koffie in zitten. Iemand anders heeft daar koffie in gestopt. Dan moet je die koffie moet er nog wel uit. Dan moet dat nog worden schoongemaakt van binnen. Dan moet dat nog, dan moet er nieuw water in worden gestopt. De woorden van leven, de Heilige Geest, nieuw water moet er worden ingestopt. Je doet er bloemen in, dat hij tot zijn recht komt. Je doet er voedingsmiddelen bij om de bloemen te laten groeien. En dan komt alles tot zijn recht. En zo zie je van goed, wat in de geestelijke wereld is uitgesproken. Je bent een koffiekopje. Als eerst in de geestelijke wereld verbreken. In zijn waarde zetten. Ik ken de pottenbakker. Je bent een vaas. En dan vervolgens komt het proces van heling.